Een hele goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te zien, te ontmoeten. In deze dienst die ook uitgezonden wordt voor RTV Hattem. Dus alle radioluisteraars en tv-kijkers, hartelijk welkom. Ook de verbinding met ons deze morgen. Fijn dat jullie ook meedoen en met elkaar hopen we op een dienst waar de zegen van de Heer op rust. In de nieuwsbrief hebben de mensen hier in de kerk kunnen lezen, maar iedereen van buiten neem ik even mee in dat dit de tweede themadienst is in het kader van 2D-themadiensten die door het team gemeenteopbouw zijn voorbereid en waarin de kerk, lichaam van Jezus Christus, centraal staat. En daar gaan we vanmorgen ook weer mee verder. En met het oog daarop zingen we nu ook onze voorzang, de ware kerk van de Heer, alleen in Hem gegrond. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan. Laten we met elkaar een moment stil zijn voor het aangezicht van onze Heer. Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel schiep en de aarde. De God die eeuwig leeft en die vasthoudt aan het werk waar zijn hand mee begon. Genade voor jullie en vrede. Van God, onze Vader. Van onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van Psalm 62. Het lied, een psalm wat past bij ons fundament, God als onze rots. Voor de luisteraars en kijkers, het jaarthema van ons dit jaar is ons fundament. En we gebruiken daar steeds een kernwoord bij wat ons helpt om bij dat fundament uiteindelijk Jezus Christus stil te staan. Dus we hebben in vorige themadienst al stilgestaan bij het woord van God. God zelf die zegt, ik ben de genade van God waar we op mogen bouwen. En nu ook de kerk als fundament en pijler van de waarheid. Psalm 62. God is onze rots, ook in een wereld in nood. Ik stel voor dat we met elkaar ook die nood in een Kyrie-gebed, een gebed waarin we God roepen om zijn ontferming ook voor hem neer te leggen. Laten we samen bidden. Heer onze God, onze Vader in de hemel, U die de schepper bent van hemel en aarde. U die deze wereld in zijn hand houdt. U die ook ziet wat er in deze wereld ook allemaal stuk is. Heer, we zien het elke dag op televisie. We lezen het in de krant. En we willen die nood ook samen als gemeente voor u neerleggen. Heer, al die plaatsen waar onvrede is, waar oorlog woedt. Israël, de Gazastrook, Oekraïne, Jemen. En zoveel andere plaatsen, Darfur in het zuiden van Soedan. Mensenlevens niet lijken te tellen. Heer, we roepen u toe. Vanuit de nood van al die strijd, van al die slachtoffers, van al die doden, van al die families die geliefden zien wegvallen. Heer, zie de tranen, zie de pijn. En ontferm u. En we bidden u. Geef vrede, Heer. Geef vrede. We bidden u voor alle plaatsen van onrecht. Waar kinderen worden uitgebuit en ook anderen in mijnen. Waar grondstoffen worden gedolven. Een kledingindustrie waar misbruik wordt gemaakt van hun jonge leeftijd. Heer, geef alstublieft andere stromen van inkomsten en dat er recht mag geschieden aan hen. We bidden u voor de mensenhandel en vragen u dat er ook dat onrecht van het misbruik van vrouwen in prostitutie en in slavernij. Heer, zie het aan. En ontferm je ook over hen. En geef een uitweg van redding en herstel en bevrijding. Heer, we roepen tot u. Ontferm u. Heer, zie alle vluchtelingenstromen, mensen verdreven van huis en haard. Geen veiligheid. Geen middelen van bestaan. Geef alstublieft dat er voor hen een plek is waar ze verder kunnen gaan met hun leven. In rust en vrede en ruimte. Heer, ontferm u ook over hen. We bidden voor alle zieken. Zij die in bed liggen. Zij die moeten leven met een beperking. Heer, zie ook hen in hun nood. Sta hen bij. Geef een hart verbonden met u. En een vrede en rust die alleen u kunt geven. En Heer, geef zich ook dat in uw ontferming zij herstel en genezing ontvangen. Heer, zo komen wij tot u en roepen u aan. Houd deze wereld in uw handen. Zie om naar hen in nood. En wees u zeer nabij. Heer, en ook voor deze dienst willen wij u bidden, wanneer we opnieuw luisteren naar uw woorden, wanneer we zoeken naar een weg om kerk te zijn van u in deze tijd. Heer, spreek door uw geest. Ook in de harten van de mensen die meeluisteren via de radio, via de televisie. En we bidden het ook in de Bijbelklas, uw geest waait. Dat ook in de crèche uw vrede heerst. En dat u ons zo allen omringt met uw liefde. In Jezus' naam. Amen. We hebben een moment met elkaar. En ik zie dat Wim al naar voren komt. En dit samen moment wordt door hem verzorgd. Hij ligt hier achter, Wim. Kiekeboe.
Ja, goedemorgen allemaal. Het samenmoment, dat betekent dat ook iedereen antwoord mag geven. Hè? Vroeger mocht alleen de kinderen eigenlijk hun hand omhoog steken, maar tegenwoordig mag iedereen zijn hand omhoog steken. Even een vraag. Wie van jullie is er allemaal gedoopt? Zo, dat zijn er veel. Hartstikke goed. Bijna heel de kerk, ja. Eens even kijken. Wie van jullie weet door wie die is gedoopt? Mag ik handen omhoog zien als je het weet? De helft ongeveer. Oké. Ik denk dat deze voor de kinderen is. Wie van de kinderen is gedoopt door dominee Gijs? Je mag het even vragen, hè? Oh, dat zijn er echt wel heel veel. Ja. Ja. Maar eigenlijk kennen we Gijs als dominee Gijs, hè? Wie kent Gijs als Gijs de Doper? Niemand. Ja, Levi, jij wel? Ja, heel goed. We kennen de dominee Gijs, kennen we als dominee Gijs en niet als Gijs de Doper. En als we in de Bijbel kijken, dan hebben we wel iemand die als de Doper bekend staat, hè? Wie? Ja, roep maar gewoon. Ja, Johannes, hè? Ja, Johannes de Doper. Ja, zo kennen we Johannes uit de Bijbel. En daar gaat het vandaag ook over in de Bijbelklas. Het gaat over het leven van Johannes de Doper. En een paar weken geleden hebben jullie het al gehad in de Bijbelklas over dat Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Maar vandaag gaan we het hebben over eigenlijk zijn hele leven. En ook aan het einde van Johannes de Doper zijn leven. En daar gaan jullie het in de Bijbelklas over hebben. Dus heel veel plezier daarmee. Het is, moet ik zeggen, niet een heel leuk einde. Maar dan, daar komen jullie straks denk ik wel achter. Ik heb ook even gekeken en ik zag niet heel veel liedjes over Johannes de Doper. Dus we gaan een ander liedje zingen. Maar het is wel meteen het allerleukste liedje. Ja? Veel plezier.
Stil goed bij mij.
Ja, jullie mogen naar de Bijbelklas. Als ik al die kinderen daar zo zie staan en ik realiseer me dat ik hier tientallen kinderen heb mogen dopen. Soms zit ik er ook wel eens een beetje doorheen. Maar een van die manieren, en zo'n liedje helpt, maar eraan terugdenken, al die kids. Hier het teken dat de Heer zegt, ik verbind me met jou. Dat is ook absoluut een levend teken van zijn aanwezigheid. En ik vind dit het vreugdevolste wachtmoment van de hele week. We gaan Bijbel lezen. En als ik me niet vergis, hebben we een Bijbellezer in ons midden. Kijk. Sip, ik zag je niet. Maar je bent er wel.
Timotheus 3, vers 14 tot met 16. Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles. Voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen, de kerk van de levende God. Fundament en pijler van de waarheid. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken. Hij vond geloof in de wereld, is opgenomen in de majesteit.
Een tekst over de kerk als het lichaam van Christus, het gezin van God zijn. Ja, nee, Jan, je mag hoor. Ik leid de volgende lied in. Waarover we ook gaan zingen, dankjewel. In gezang 95, waarin ook staat, want Sip die las over een mysterie. Gaan we straks in de preek weer stilstaan. Maar dat is zo groot, daar hebben we echt alle heiligen voor nodig om de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte daarvan te verstaan. En dat gaan we samen zingen. gemeente van onze Heer. Alle hier bij elkaar, alle die met ons verbonden zijn. Paulus schrijft: hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Zodat je weet hoe het hier in de kerk moet toegaan. Jullie hebben allemaal gezien dat er een papiertje en een pen of een potlood op je stoel ligt. En ik wil jullie vragen om je nu eens even te verplaatsen in Paulus, die aan Timotheus schrijft, waarvan hij zegt van hier moet jij op letten. En nou ben ik benieuwd. Als jullie nou niet in staat zijn om naar de kerk te komen. En jullie schrijven een brief aan de kerk met een top en met een tip. Met iets waar je voor dankbaar bent en iets waarvan je zegt van let daar op. Iets waarvan je zegt dank u wel Heer. En iets waarvan je zegt tegen de gemeente daar wil ik ook voor bidden dat dat bij jullie, nou, hoe dan ook, meer aandacht krijgt. En ik wil jullie vragen om die twee dingen op te schrijven. Neem er even een moment de tijd voor. Iets van de gemeente waarvan je zegt ik ben dankbaar. Als je thuis bent en je pen en papier bij de hand, schrijf het ook rustig even op. Doe gewoon lekker mee dat we niet alleen hier, maar ook op die manier verbonden zijn met elkaar. Een dankpunt. En een aandachtspunt. Je naam hoeft er niet bij. Maar ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd naar al jullie reacties. Bij de uitgang van de kerkzaal staat een schoenendoos bij beide uitgangen. Mijn vraag is of jullie na de dienst jullie briefje daarin willen leggen. Dan ga ik dat thuis allemaal bekijken en ik koppel dat ook terug wat er allemaal in stond. Even voor de snelheid van de preek ga ik niet alles terugvragen. Maar ik vraag even van de aandachtspunten. Wie van jullie heeft een aandachtspunt opgeschreven wat te maken heeft met geloof, met verbondenheid met God? Ja, een aantal. En wie heeft een aandachtspunt opgeschreven wat te maken heeft met verbondenheid met elkaar? Liefde, gemeenschap? Ja. Zijn er wat meer? Wie heeft het opgeschreven met het oog op getuigenis naar buiten? Ja, ook een paar. Wie heeft iets opgeschreven met het oog op aandacht voor de schepping? Aandachtspuntje dus. Misschien iets met het oog op een bepaald deel van de gemeente. Wie heeft jeugd opgeschreven? Ja, herkenbaar. Senioren? Dat zit goed kennelijk. Gezinnen? Gaat ook goed. Mooi om zoiets te zien, te proeven. De hele breedte van aandachtsvelden komt wel terug, merk ik. En wat is het dan leuk om te kijken hoe Paulus dat nou ook aan Timotheus meegeeft. Timotheus, waar moet jij op letten? Want dat speelt zich daar ook in een bepaalde context af. Als ik me even afvraag, in wat voor context speelt ons gemeenteleven zich af. Er is daar heel veel over te zeggen. Maar een aandachtspunt wat in deze samenleving gewoon heel centraal staat, is dat wij zelf als individualistisch burger de regisseur zijn van ons eigen leven. Ik bepaal wat goed is voor mij. We zijn, met een mooi woord, autonoom. En die vrijheid, die koesteren we. Die privacy, die koesteren we. En er moet een ander niet tussen komen. En naast onze individualistische inslag vandaag hebben we natuurlijk de social media, is een boel over te zeggen. Maar een van de kenmerken daarvan is dat we in het voorsorteervak zitten, hè, die de algoritmes ons meegeven van onze eigen bubbel. Ja, alles wat we opzoeken, wat we aanvinken, het wordt allemaal aangeboden op een manier waarop ja, de social media weten hoe ze ons vast moeten zien te houden. Want hoe langer we erop zitten, hoe meer schermtijd, hoe meer schermtijd, hoe meer advertentieinkomsten, hoe meer geld er in hun zakken vloeit. Het gevolg is dat wij in onze eigen bubbel van ons eigen wereldje zijn opgesloten. Veel van onze context heeft te maken met ik en mijn wereldje. Timotheus leefde ook in een context. Er waren dwaalleraars, Paulus schrijft erover. Mensen die over geslachtsregisters beginnen, heel ingewikkeld. Paulus zegt, blijf daarbij weg, daar gaat het niet wezenlijk om. Mensen die het hebben over ascese. Contact met God. En op het moment dat je op het goddelijke wil richten, dan moet je niet te veel met het lichamelijke bezig zijn. Dat leidt alleen maar af. Allemaal verkeerde prikkels. Je moet je richten op het goddelijke door alle bijzondere vormen van eten en drinken. Daar zie je van af. Alleen het allersoberste. Dus hij verbieden allerlei eten. En ook het huwelijk wordt verboden. Leidt ook alleen maar af. Je moet je richten op het goddelijke. Paulus zegt onzin. Dwaalleer. Hij zegt zelfs dat komt uit de wereld van de demonen. In wat voor een context we ook functioneren toen en nu. Het is dan echt interessant om te zien hoe Paulus dan de gemeente meeneemt om het goede spoor te houden. En als we daar dan naar kijken, dan zegt Paulus heeft over de kerk als fundament en pijler van de waarheid. En dan heeft hij het over ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof. Dubbele punt. Dit is het geheim van ons geloof. Nou, dit is een mooie vraag, want daar zitten we allemaal mee. Heer, we hebben vragen over het geloof, we hebben twijfels over het geloof. Het is een mysterie, hè? In het Grieks staat voor geheim mysterion. En wat in deze vertaling met geloof is vertaald, dat staat in het Grieks euzebias. Geloof is een wat algemene term. Als je euzebias wat dieper bekijkt, dan gaat het over eerbied voor God. Het eren van God. Een gezond besef van vrees voor God. Ik sta hier. Ik kijk op naar u. En daar kom ik zo van onder de indruk. Het vervult me met het gevoel van eerbied. En Paulus zegt, wat is daar nou het mysterie van? Hoe kun je daar dichterbij komen? Hoe kun je dat duidelijk uitleggen? Want dan heb je, dan kom je verder, hè? Dan weet je waar het geloof eigenlijk ten diepste over gaat. Hoe kunnen we daar contact mee maken, met dat gevoel? Nou, ik zei al, eindig met een dubbele punt. En dan is dit zijn antwoord. Dan gaat hij spreken over Jezus Christus. En die woorden die nu volgen, die kunnen we niet verstaan als we die laatste regel opgenomen in majesteit niet als de grondtoon verstaan. Jezus Christus is opgenomen in glorie. Hij is de overwinnaar. Alle machten en krachten hier op aarde en in de hemelse gewesten zijn door hem overwonnen. Hij staat er boven. Jullie kennen allemaal het Halleluja-koor uit de Messia. Imposant. Dat neemt ons een beetje mee naar de grondtoon van hoe Paulus deze woorden bedoelt. Hoor het Halleluja van Händel achter deze woorden en dan komen we een beetje op niveau. Dit is een magieblokje waar zoveel in geconcentreerd aanwezig is, dat wij ons afvragen, hoe kunnen wij gemeenschap van Jezus Christus zijn? Dan is dit de kern. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, lezen we. En hij is opgenomen in majesteit. Als we deze woorden zo lezen, dan is het beginnen en het einde van Jezus' leven op aarde, zijn geboorte en zijn hemelvaart. En daartussen wordt verteld welke aspecten daarin een rol spelen. In het gelijkgesteld door de geest, door zijn opstanding uit de dood. En de mensen die deden hem onrecht aan, sloegen hem aan een kruis dood. Maar hij is gerehabiliteerd. De geest heeft hem doen opstaan uit de dood. Hij is in het gelijk gesteld. Hij is verschenen aan de engelen. Ook een aspect, hè? Engelen bij zijn geboorte druk in de weer. Engelen die hem dienden bij de verzoeking in de woestijn. Engelen in Gethsemane. Engelen getuigen van de opstanding. Die ervan vertellen aan de vrouwen. Verschenen aan de engelen. Verkondigd onder de volken. Je kijkt in Jezus' leven, Romeinen, Grieken, Feniciërs. Op het allereerste begin was hij al in Egypte. Mensen in Decapolis. Iemand uit Afrika droeg zijn kruis. De volken klonken al mee in Jezus' leven op aarde en hij vond geloof in de wereld. Op het moment dat ik even met jullie, en daar wil ik in deze preek wat uitgebreider bij stilstaan, bij dat sterfelijke lichaam. Jezus die een lichaam krijgt zoals jij en ik. Dit is zo fantastisch belangrijk. De Heer had natuurlijk met een profeet af kunnen doen, zoals hij in het Oude Testament deed. Dit is mijn uitleg van het leven voor jullie en hier moeten jullie aan voldoen en dan komt het goed. Nee, hij komt zelf in een lichaam. En in onze geïndividualiseerde wereld is dat lichaam echt belangrijk. En wat wij voelen, dat is waar vandaag. En daarom is ons lichaam belangrijk. Eten en drinken, de horeca, kookprogramma's, lekker. Ons lichaam voelt en proeft het en ruikt het. Seks, lichaam bij uitstek, fitness, ons lichaam trainen, Lichaam is vandaag belangrijk. En ik zeg niks lelijks van eten en drinken. En niks lelijks van seks. En niks lelijks van fitness. Integendeel, zorg goed voor dat lijf. Het lijf is belangrijk. Het lijf als vorm van zelfexpressie. Tatoeages. Kijk, dit ben ik. Botox. Ik wil er graag goed uitzien. Maar behalve dat dat lichaam zo veel aandacht krijgt vandaag en voor ons ook een bron is om ons leven te vervullen, want daar hebben we een soort zekerheid in, wat het lichaam voelt is echt, is het lichaam ook de plek waar schaamte en teleurstelling zich nestelen. Want in deze wereld zijn we vaak niet zoals we willen zijn. Er lopen dingen vast in ons lijf. Burn-out. Moeite met gewicht. Eetstoornissen. Beschadiging van ons lichaam. Automutilatie. Ons lichaam is ook heel kwetsbaar. En als we ons dan realiseren dat Jezus Christus een mens geworden is met een lichaam van vlees en bloed, zoals jij en ik, en dat al die indrukken heeft blootgestaan, dan zit daar iets van bevrijding in. Want hij snapt het allemaal wat er met ons lichaam gebeurt. En op het moment dat er moeite is en zorg, raakte Jezus mensen aan. Hij raakte hun lichaam aan. Hij gaf herstel. En Godzijdank mogen we heel veel herstel ontvangen. Vandaag de dag van ziekte. Ongelooflijk hoeveel kracht God in ons leven legt om ziekte te overwinnen. Heel soms op een wonderlijke manier. Maar ook dat hij aanwezig wil zijn in lichamelijk lijden. Maar voor alles is het zo wezenlijk dat het heil, de verlossing, via het lichaam van Jezus Christus deze wereld is binnengekomen. En hij daarin ons ook met ons lichaam meeneemt. Om dat op een goede manier te doen. En als we kijken in het vervolg, hoe dat eruit ziet, dan zien we dat in het leven van Jezus Christus een model ligt voor ons leven. Hij heeft voor ons de verlossing bereikt. Maar tegelijk laat hij zien hoe hij graag wil dat wij leven, ook met elkaar. En dan is een andere indeling van deze zes regels, dat het drie keer een tweetal is waar steeds een tegenstelling in zit. Van sterfelijk lichaam tegenover geestelijk lichaam, van na de opstanding. Jezus Christus, verlossing, heeft betrekking op de fysieke wereld en op de geestelijke wereld. Totaal. Tweede tweetal, de ontvangers van de verlossing. Dat zijn zowel de engelen als de volken. Petrus die schrijft dat de engelen zelfs een blik wilden slaan in het geheim wat eeuwenlang lag te wachten. En toen Jezus kwam, zeiden ze, oh, is dat het? Engelen ontvingen het blijde nieuws en mochten daarvan zingen bij Bethlehem. En de volken mochten wereldwijd het goede nieuws ontvangen. In de hemel en op aarde is de verlossing gehoord. En tenslotte, geloof in de wereld en glorie in de hemel. De wereld wordt gevuld met afhankelijkheid en vertrouwen en geloof in God. Jezus Christus gaat op in de hemel en wordt omringd met glorie en majesteit. Dat is de werkingskracht van de verlossing, zowel op aarde als in de hemel. Dat is nog een manier om ernaar te kijken. En dat is dat je het in twee blokjes van drie regels maakt. Dan zijn de eerste drie regels, die gaan over Jezus op aarde. En de tweede drie over de uitwerking daarvan de wereld in. Openbaard in een lichaam van vlees en bloed. In het gelijk gesteld door de geest bij de opstanding. Verschenen aan de engelen. Zoals ik dat er net ook al even uitlegde. Maar toen hij ten hemel voer, is hij boven alle engelen verheven, lezen we in Hebreeën. En de engelen die aanbidden en eren hem. Daar vindt de boodschap aan de engelen nog op een indrukwekkend verdere manier plaats. En dat gaat door. Is verschenen aan de engelen bij zijn hemelvaart. En daarna de uitstorting van de Heilige Geest, de verkondiging onder de volken, de apostelen die de wereld ingaan. De wereld die gaat geloven in alle volken, mensen die Jezus beleiden. En tenslotte ziet dat uit op de opname in majesteit, ook bij de jongste dag, als Jezus Christus alles in allen zal zijn. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, ik leg het nou in 5 minuten uit, maar toen ik hiermee bezig was en ik zag al die verschillende perspectieven op diezelfde 6 regels, en je voelt dat gloeiende halleluja schuilgaan achter de grootheid van alles wat hier wordt verkondigd en samengevat, dan proef je dat dit het geheim is van die eerbied voor God. Paulus zegt die eerbied, dat vol ontzag opzien naar hem en afhankelijk zijn van hem en gevuld worden met zijn liefde, is verankerd in Jezus Christus. Is niet verankerd in een gevoel. Integendeel, het gevoel komt pas op het moment dat je je hierop concentreert. Het zou de moeite waard zijn om thuis die 6 regels nog eens na te lezen en er een uitleg bij te lezen of tekstverwijzing naar andere plekken, dat je nog meer de diepte van die teksten gaat verstaan. Het is een actieve omgang met de Bijbel, waardoor je steeds meer gevuld wordt met Jezus Christus. En wat je voelt, wat het dan doet, ook in een gemeenschap die hiermee verbonden is, dat je ziet dat die manier waarop Jezus naar mensen kijkt ook jouw manier wordt. En Jezus ziet de rijke jongeling. Zijn leefstijl klopte niet. Jezus kreeg hem lief. Je ziet een broer of zus in de kerk. Je denkt, niet mijn piece of cake. Maar je krijgt hem. Je krijgt haar lief. Jezus geduld met zijn leerlingen. Ze begrepen het weer niet. Moet ik het jullie dan nog een keer uitleggen? Soms voel je de irritatie in Jezus' woorden. Maar hij gaf ze dit geduld. En die toewijding. De toewijding van Jezus aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, de uwe. Gethsemane. Op het moment dat we daaraan raken, dan raakt dat iets in ons hart. Liefde, geduld, toewijding. En als Jezus naar het kruis gaat, dan ziet hij niet het kruis. Dan ziet hij achter dat kruis al die volken die hun knieën buigen voor zijn Vader. en hem erkennen als de verlosser, de Heer, de bron van hun leven. Dat motiveerde hem naar Golgotha. Het was de hoop die in de toekomst lag, die zijn leven nu bepaalde. Dit gaat schuil achter deze woorden van Paulus. En op het moment dat wij vandaag leven in een wereld die zo getypeerd wordt door ik, dan proef je, en dat was in Paulus' tijd ook, die geslachtsregisters gingen over, dat jij precies kon controleren met je denken hoe het zat. Of die ascese als ik maar bij God kan komen. Heel erg ik ook. Dat Paulus weghaalt bij ik. En dat hij toeneemt naar hij. En dat hij Jezus Christus dan in een notendop, zo rijk en zo veelkleurig en zo als een diamant schildert. En tegelijk de glorie à la het Halleluja van Händel daarachter voelt gloeien. Dan transformeert dat ook een gemeenschap. Dan doet het ertoe dat we elkaar ontmoeten. Dat we elkaar zien. Dat we elkaar in de ogen kijken. Het doet ertoe dat we die verbinding ook handen en voeten geven. En Kees van Ekeris, theoloog van het Vaderland, die denkt veel na over de kerk en vandaag en communicatie van het evangelie. En die zegt, we leven in een tijd van verwarring. En wij zijn niet gemaakt voor een ego-leven. Mensen krijgen daar genoeg van. Die zijn op zoek naar iets anders. Die zijn op zoek naar plekken waar echt verbinding kan ontstaan. Waar oprechtheid is, eerlijkheid. Niet de wereld van het nepnieuws en dat je maar moet afvragen, wat is het nu echt? Nee, dat je mensen harten proeft en zegt, ja, dit klopt, dit is waar. Maar naast oprechtheid, dat er openheid is. Maar de kwetsbaarheid. Ja, maar wat moet ik dan tegen mijn buurvrouw zeggen als het over het evangelie gaat? Of aan het schoolhek, of in de speeltuin, of waar ik ook maar tijdgenoten ontmoet? Op het moment dat wij de geest van Jezus Christus inademen, en dat proberen we nu met elkaar te doen, dan gaan we het ook uitademen. En dan heb ik niet een briefje hier, dit moet je zeggen. Maar dan is in jouw levensverhaal gekruimeld, in je omgang met de kinderen of in je huwelijk of wat je meemaakt, dat daar een gelovige dimensie in zit. En dat het gewoon meeklinkt in je verhaal. Was ik zo dankbaar voor. Of dat had ik nooit gedacht. Of hier heb ik voor gebeden. Gewoon tussendoor. Niet als een grote uitleg of zo. Openheid. Ook op de laag van het geloof, het evangelie. En dan proef je dat er liefde stroomt. En als de wereld vandaag ergens behoefte aan heeft, dan is het echte liefde. En wij mogen een proeftuintje zijn van die nieuwe werkelijkheid van God. Met lek en gebrek, met vallen en opstaan. Wat hebben we de verlossing van Jezus allereerst zelf nodig? Helga vertelde ze een tijdje geleden met een gast hier in ons midden. Was een keer hier in de kerkzaal. En die zei naar de dienst tegen haar, wat hangt hier een prettige sfeer? Wat is dit een aangenaam gezelschap? Is er iemand van jullie 's ochtends naar de kerk gegaan met het gevoel van, ik ga vandaag eens even in de kerk op een aangename manier een sfeer zitten te verspreiden? Was dat jouw idee, David, vanochtend? Niet echt. Nee, het mijne ook niet. Hoe komt het dat iemand dat opsnuift? Omdat het erin zit. Omdat we met elkaar door Gods genade zo mogen zijn. En ik las iets anders. De grootste dingen in het koninkrijk zijn onzichtbaar gebeurd. De grootste dingen in het koninkrijk zijn onzichtbaar gebeurd. En dat zijn hele eenvoudige dingen als wat gebeurt er hier allemaal niet aan het kerkgebouw en met het kerkgebouw. Allemaal door mensen wordt het onzichtbaar gedaan. Kosten, beleid, beheer, noem maar op. Niemand die het ziet, maar het doet ertoe. Nog veel belangrijker, wat niemand ziet. Al die onzichtbare draden die ons met elkaar verbinden. Dat gesprek na die kringavond. Dat kaartje in de bus. Dat telefoontje. Die bemoediging. Die correctie. Dat samen bidden. Het is de reactie op de adem van Jezus Christus. Het geloof is een mysterie. Maar de vervulling en de invulling van dat mysterie is Jezus Christus. Op het moment dat we dicht bij hem zijn, dan kan hij dicht bij ons zijn. En dan neemt hij ons mee. Oprecht. En open. En vol liefde. Heer Jezus Christus, wij willen aan u zelf vragen om die openheid en die oprechtheid. Om die liefde. Om dat geduld. Om die toewijding. En die hoop. Die in u zichtbaar werden. En voelbaar. En dank dat u door uw Heilige Geest. Dat vandaag. Ook in ons midden. Wil ademen. En het is ons gebed dat wij steeds meer vol worden van u. En geef ons creativiteit. Geef ons vindingrijkheid. Het openstellen van ons hart voor andere mensen. Openstellen van ons huis. Openstellen van onze tafels. Het samen eten. Het elkaar opzoeken. Het bij elkaar zijn. Heer, ons lijf doet ertoe, want u werd zelf een lichaam. We bidden dat we dan ook in de zegen mogen delen die u daaraan verbindt. Familie zijn. En Heer, geef ons de rijkdom om dat familie zijn ook te verbinden met tijdgenoten die er ook naar verlangen, net als dat wij daarnaar verlangen. En zo met elkaar toe mogen leven naar uw grote toekomst. Heer, hoort u ons in afhankelijkheid en in vertrouwen op u. Aan de maaltijd wordt het stil. Wanneer we samen bidden en danken, hebben we een dankpunt. Ineke van Dok zit weer in ons midden. Maar ruim een week geleden was er een dreigend hartinfarct, nauwelijks nog zuurstof en echt spannend. Maar gelukkig door medicatie lichaam weer herstel gevonden. En we willen de Heer hartelijk danken en ook voor jouw bescherming verder bidden. We collecteren vandaag voor woord en daad. Die zetten zich in tegen kindslavernij, voor de opbouw van sterke gezinnen, bereikbare beroepen. En we willen daar ook samen voor bidden. Laten we God zoeken. Heer, wij willen u danken voor uw goedheid in ons midden. Door uzelf. Door wie u bent. Dat we u mogen kennen. Dat er ook in ons midden veel redenen voor dankbaarheid is. Wim Buten stond stil bij al die kinderen in ons midden die u hebt aangeraakt met uw naam, met uw belofte. Heer, wat een onvoorstelbare rijkdom, dank u wel. Dank u wel voor kracht van genezing waar we zo vaak getuigen van mogen zijn. En soms ook weer op een bijzondere manier. Dank u wel. Met zuster Ineke van Dok. Dank u dat ze hier weer in ons midden is. Dat zo spannend is, was en anders leek te gaan. Heer, dank u wel voor middelen waarin u voorziet. En dank u voor herstel wat u geeft. We brengen u de lof en de eer. En zijn blij dat ze bij ons is. En we bidden ook dat u voortgaat om haar te beschermen, te dragen, te bewaren, te zegenen. De kinderen, haar kleinkinderen, om haar heen. Heer, omring hen allen met uw liefde. Heer, we bidden u voor de mensen in ons midden die ziek zijn, soms al een hele tijd. U kent hen, houdt hen vast. En ook alle die via tv hadden en radio hadden met ons verbonden zijn. Heer, u kent hun bijzondere omstandigheden. En ook als daar moeite en zorg is, bidden wij u dat ze u mogen ontmoeten in uw goedheid en in uw vrede, in uw rust. En Heer, geeft alsjeblieft ook herstel en verbetering in de situatie. Heer, ook daarin zien we op naar u. Draag ook hen in uw liefde. Dat bidden we ook voor de wereld om ons heen. Heer, we bidden u dat het evangelie, we lazen erover, het heeft de volken bereikt en dat die boodschap verder mag indringen. Verkondigd worden door mensen, door media, via internet, hier langs alle veelkleurige wegen dan ook. Heilige Geest, laat dit evangelie in de verste uithoeken van de wereld doordringen. Met woorden, maar ook met daden. Ook als we vandaag collecteren voor woord en daad, dan danken we u voor de inzet van zoveel mensen in zoveel landen. En vragen u dat ook hun bewogenheid met kinderen om hen uit slavernij te bevrijden mag worden gezegend. En hun daden effect sorteren. De opbouw van gezinnen. Dat er goede relaties zijn. Dat er een sterke liefde is en verbondenheid. Heer, ook dat leggen we in uw handen. En ook een inzet om te zorgen voor goede banen. Dat mensen bevrediging en vreugde in hun werk, in hun leven ontvangen. En ook inkomsten en middelen van bestaan. Heer, we bidden ook dat u daar uw zegen op legt. Heer, als we dat Halleluja-koor schuil horen gaan achter uw grote werk in deze wereld. Wat verlangen we ernaar dan dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar die toon, die muziek, dat uitzicht, dat perspectief ten volle waarheid en werkelijkheid wordt. Heer, laat uw koninkrijk spoedig komen. Dat is ons gebed. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Na de collecte is ons slotlied. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan en schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. als jullie zo meteen de kerk verlaten, vriendelijk verzoek om zowel de pen en de potloden als de briefjes in de schoenendozen te leggen. Dat scheelt de kosters heel veel heen en weer geloop. Hartelijk dank. En we mogen nu de dienst afsluiten. Neem maar afscheid van de kijkers en van de luisteraars. Hebben jullie ook allemaal nog een goede zondag. En samen mogen we nu de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. De verbondenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.